de dienstoffrand in uw liefde aanbevolen. We zingen uit Psalm 32, vers 3 en 5. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En het vijfde vers wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheen. 32, 3 en 5. Galaten 2, vers 6 tot 8. Maar wat betreft hen die geacht werden iets te zijn, wat zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil. God ziet de persoon van de mens niet aan. Zij dus die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd. Maar in tegendeel, zij zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. Want hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. De Heere zorgt voor erkenning van Paulus' ambt en evangelie in Jeruzalem. In de eerste plaats, Paulus gaat ons voor in het mijden van twee gevaren. En ten tweede, de apostelen erkennen Paulus' evangelie en roeping. De Heer zorgt voor erkenning van Paulus' ambt in Jeruzalem. Ten eerste, Paulus gaat ons voor in het mijden van twee gevaren. In de tweede plaats, de apostelen erkennen Paulus' evangelie en roeping. Dus ten eerste, Paulus gaat ons voor in het mijden van twee gevaren. Gemeente, jongens en meisjes, een afwijking van de Bijbelse leer kun je ook vaak herkennen hieraan dat de aandacht verschuift van de Heere en van het woord naar mensen die op een voetstuk gezet worden. Dat kan zowel evangelisch als orthodox. Bij een tv-dominee dat men idolaat van hem is, zo'n bijzondere man, zo'n geestelijke leider. En hij kan het zo mooi zeggen. En in orthodoxe kring, dat is zo'n doorgeleide vrouw. Dat is zo'n bekeerde man. Dat is een gevolg van afwijking van de leer. Het is eigenlijk ook wel logisch. Want als de lijn van de leer van Gods genade van boven naar beneden wordt omgekeerd van beneden naar boven, naar wat de mens moet beleven, wat de mens moet doen, dan komt als vanzelf die gelovige of bekeerde mens in het centrum. En het doet er niet toe of het evangelisch of orthodox is, u kunt dat overal terugvinden. Hij heeft al zoveel profetieën gehad. En die vrouw heeft in de nacht zo'n wonderlijke openbaring gehad. Als dat in het middelpunt komt, ga tellen wie het meest gedaan heeft of het meest beleefd heeft. Dan krijg je een ranglijst. En sommigen worden onschendbaar. Dan maak je zelfs mee dat een man in het zwart incest pleegt en dat men zegt, is toch een echte bekeerde man. Hoe is het mogelijk, terwijl ik alleen maar leer welzaligheid, wiens zonde werd vergeven, beleid, dat zal dan gemerkt zijn dat er een vrijwillige belijdenis van de zonde is. Als het goed is, dan zal een dienaar van het woord, zal een ouderling, zal wie ook een functie heeft in de gemeente, vriendelijk zijn, maar tegelijk bang als er sprake is van adoratie. Wat iets anders is, is dat er de liefde is van broeder en zuster. En dan is het ook mogelijk, Paulus heeft dat ook met Timotheus, de liefde van een geestelijke vader en zijn zoon, een geestelijke moeder en de dochter. Maar dat is geen adoratie, dan is dat de diepe dankbaarheid voor wat de Heere erin geeft en doet beleven. Zo is er bij een gezonde leer wel dankbaarheid en liefde. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede boodschappen, liefde en respect voor degene die trouw de schriften uitleggen. Maar dat is niet voor de persoon, dat raakt de genadegave die God daarin geeft. En dan heb je ook de ontspanning. Niet van, oh, de dominee zegt het, maar de ontspanning dat en de dienaar en de gemeente dat woord toetsen met de Bijbel voor zich. Nou, die onbijbelse verering is er ook bij de Judaïsten. Ze halen Paulus onderuit. En ze zetten, en daar kunnen die mensen zelf niks aan doen, ze zetten Jacobus, Johannes en Petrus op een voetstuk. Dat zijn zulke bijzondere mensen. Oh, ze hebben zelfs 3 jaar met de Heer Jezus gewandeld. Ze hebben alle wonderen gezien en zelf ook wonderen gedaan. Zulke bijzondere mensen. En daar gaat Paulus mee verder. Hij schrijft in vers 6, maar wat betreft hen die geacht werden iets te zijn wat ze voorheen waren, maakt voor mij geen verschil. God ziet de persoon van de mens niet aan. Zij dus die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd. Paulus neemt hier de gedachte van vers 1 en 2 weer op, namelijk dat hij aan deze mannen in Jeruzalem zijn evangelie heeft voorgelegd. Dit is het evangelie wat ik van Christus geleerd heb en wat ik verkondig. En hij verwijst nu naar de andere apostelen als hen die geacht werden iets te zijn. Dat is blijkbaar een favoriete uitdrukking bij de Judaïsten. Dat zijn echt bijzondere mensen. En Paulus voegt eraan toe, wat zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil. Goed opletten, Paulus haalt niet de apostelen naar beneden. Hij respecteert hen als knechten van de Here. Maar hij verzet zich tegen de adoratie van die mensen, dat bij hen het bijzondere wordt neergelegd. Omdat ze met Christus gewandeld zouden hebben. Dat zegt niks, dat brengt je niet in de hemel. Ook het meemaken van bijzondere dingen brengt je niet in de hemel. Dat is het bloed van Jezus Christus alleen. Maria is niet in de hemel omdat ze 9 maanden de Heer Jezus onder haar hart gedragen heeft. En de andere apostelen zijn niet bijzonder omdat ze 3 jaar met Jezus gewandeld hebben. Dan zeg ik heel nuchter, Judas heeft dat ook gedaan. En het getuigt alleen maar tegen hem in de buitenste duisternis. En Jacobus is niet meer dan de andere omdat hij een halfbroer is van de Heer Jezus. Wat is dat leerzaam? Dat we niet de ambtsdrager vereren, maar dat wij het ambt respecteren. Dat is wat Paulus doet. Aan de ene kant erkent hij hun leiderschap in Jeruzalem. Erkent hij de positie die God hen gegeven heeft. Maar aan de andere kant erkent hij ook hun zwakheid. Gezag ligt verankerd in het evangelie. Als ik niet meer op mijn preken studeer, wat mijn roeping is, waar u de gaven voor afzondert om mij vrij te stellen, als ik het uit mijn mouw probeer te schudden, moet u niet zeggen, ja, maar het is de dominee. U moet me niet voor oud vuil uitmaken, maar u mag me er wel op aanspreken dat ik mijn roeping verzaak. Dat ik uw gaven misbruik door de mijne niet te gebruiken. Gezag ligt verankerd in het evangelie en niet in een menselijk wezen van vlees en bloed. Dus leiderschap moet erkend worden als verlengstuk van de handen van de Heere. Mag nooit overgaan in adoreren, in aanbidden, in slaafs volgen. Nou, Paulus leert ons de weg ook in zijn eigen brieven aan anderen tussen twee gevaren. Aan de ene kant die ongezonde kritische houding die... Dat je eigenlijk uw goedkeuring voor alles nodig hebt, wil het goed zijn. U bent zelf de norm en de beoordelaar. En aan de andere kant kritiekloze adoratie, het zal wel goed zijn. Die beide aspecten moet het volle pond krijgen. Dus aan de ene kant beducht waar de Bijbel voor waarschuwt. En in het Oude Testament zien we het ook wat ermee gebeurt met Korach, Datan en Abiram. Ook met Mirjam, als ze zich verzet tegen Mozes. Dat hij door God als leider is aangewezen. Dat is het ene gevaar. En het andere gevaar, een dominee. Ja, de dominee heeft het gezegd. Nee. De dienaar van het woord mag, moet met het woord gecontroleerd worden. Alleen met het woord dan ook. Niet met ik vind het niet leuk of ik hou daar niet zo van. Nee, met het woord. Dat is waarin Paulus ons voorgaat. En geen enkel menselijk wezen mag de plaats van God innemen. Want dat is tot verootmoediging. God heeft geen engelen gegeven als leiding van de gemeente. Dan zou niemand er wat van kunnen zeggen zonder zonde. Maar God heeft mensen van vlees en bloed, net als u, zondaren, geroepen, gegeven. En als je nou zelf weet zondaar te zijn, ben je ook bescheiden. Dan hebben we de voorgangers, degene die leiding geven, we aanvaarden hen als Gods hand, omdat het God zo behaagt ons te regeren, en tegelijk vereren wij hen niet. En we verachten hen ook niet, omdat het gewone mensen zijn. En we allen tekort schieten. Als je werkelijk jezelf kent, verbaast het je ook niet dat een ander geen feilloos mens is. En dat betekent niet, zoals bij u, uw kinderen, onze kinderen. Als het goed is in een goed gezin, hè, dan kennen ze de zwakke plekken van papa, de zwakke plekken van mama. Om daar rekening mee te houden en tegelijk is de waardering voor de liefde en de zorg die je ervaren mag. Die draagt het respect. En dat is nou wat Paulus ons leert. Zo zullen we ermee omgaan. Dat betekent ook dat we geen supersterren creëren. Hoe dankbaar we ook voor hen zijn. Ik denk aan theologen als Augustinus, Calvijn, Martin Lloyd-Jones, John MacArthur, John Piper, noemt u ze maar op. We zijn dankbaar voor hen, voor wat de Heere in hen gegeven heeft. Maar zij vormen niet het laatste woord. Ja, maar Calvijn zegt, nou, ik heb ontzettend veel van Calvijn geleerd. Ik vind zo'n ongelooflijk wonder, die man die vanuit het humanisme de Rooms-Katholieke Kerk gekomen is. En dat de Heere hem zo zuiver bijbels heeft leren denken. Maar ook Calvijn getoetst aan de Bijbel. Geldt ook van de oudvaders, hoewel in sommige kringen, ja, de oudvaders, die leer hoor je tegenwoordig niet meer. Nou, lees het doopformulier. Lees het avondmaalsformulier. Lees het huwelijksformulier. Wat is het allemaal evangelisch getoonzet? Het doopformulier, onze vaderen, dat God waarachtig ons en onze kinderen tot zijn kinderen heeft aangenomen. Maar het woord alleen is de norm. Dus moet goed doorhebben, Paulus richt hier zich niet negatief tegen de andere apostelen uit jaloezie. Maar hij verdedigt, en dan gaat het niet om zijn persoon, alleen omdat ze op de persoon spelen, moet hij dat wel noemen. Maar het gaat hem om het evangelie dat Christus hem geopenbaard heeft. En zo moet het zijn. Dat blijkt ook uit de brief aan de gelaten gemeente. Als dat evangelie van vrije genade in het geding is, moeten we het als een terrier verdedigen. Want als daar geleerd wordt, een mens moet eerst dit. Of als daar geleerd wordt, ja, maar je bent nog maar vleeselijk. Je moet en je moet in tongen spreken en je moet dit. Wat aan die mens wordt toegeschreven, wordt er bij Christus afgeschreven. En het lied van McShane zegt niet voor niks. Want met alles wat je hebt mogen ervaren, daar ben je dankbaar voor, maar het geeft je geen grond, geliefde. Op mijn sterfbed kan ik niks vastgrijpen wat God deed ondervinden. Jezus alleen voor deze zondaar zal mijn zwanenzang zijn. Om dat evangelie gaat het. En daarom verdedigt hij zichzelf tegen de minachting, de vernedering van de judaïsten. Die blijven dan niet bij de kern van de leer, maar die gaan op de persoon spelen. Hij, Paulus, hij kan niet in de schaduw van de andere apostelen staan. Die hebben met Jezus gewandeld, die zijn door Jezus geroepen, die zijn door Jezus uitgezonden. En Paulus, die is zomaar op zichzelf begonnen. Wat aangrijpend. En daar legt Paulus de vinger bij waarom dat evangelie dat de judaïsten aanvallen onder de gelaten. Is het evangelie dat Christus zelf naar hem als apostel geroepen te hebben. Christus zelf hem geopenbaard heeft. En daarom heeft Paulus, hij is zo overtuigd van dat evangelie. Hij heeft ook de goedkeuring van de mannen in Jeruzalem niet nodig. Hij heeft een bevestiging niet nodig. Nee, maar Paulus, het is echt waar hoor, zo mag je het zien. Dat heeft hij niet nodig, het is een zaak tussen God en hem. En zo is het ook in het geestelijk leven. Als u worstelt rond het heilige avondmaal, moet u mij niet bellen. Tenzij u zegt nog een keer, dominee, wilt u toch een keer uitleggen wat betekent zich een oordeel te eten en te drinken. Ik kan niemand bevestigen. Dat is een zaak tussen God en uw ziel. En u moet het leren verstaan. Dat hij u aankijkt. Hebt gij mij lief? En dat is ja of nee. En als het ja is, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u niet missen kan. Ja, maar je moet toch meer hebben. Mensen, hou op. Er is wat een onzin over die Bijbel heen gelegd. Je moet eerst met de eerste persoon in aanraking komen. En die tweede persoon is de meest verborgen persoon. Het is de persoon die zich openbaart in zijn woord. Opdat u hem aan zult grijpen. En hij zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. En als u dat ziet, komt u niet door een bemoediging van een ander. Maar dan komt u omdat u weet met die bloedvloeiende vrouw, als ik hem aanraak, ben ik genezen. Kijk, om dat evangelie gaat het. En om die kinderlijke afhankelijkheid van de Heere alleen. En daar legt Paulus de vinger bij. Hij heeft de anderen niet nodig om hem te overtuigen. Wie zij van tevoren waren, maakt voor mij geen verschil. Waarschijnlijk haalden de judaïsten. Dus Paulus naar beneden door die maar te benadrukken. Het zijn zulke bijzondere mensen. Ze hebben Jezus zo intiem gekend en zijn wonderen gedaan. En Paulus heeft Jezus en nog nooit een gesprek met Jezus gehad. Nou, zo zeggen zij dat. Paulus heeft wat. En hij kan het wonder niet op de laatste van allen van mij als een te laat geborene ontmoet. Hij heeft gesprekken met Jezus gehad, maar dat weten zij niet en dat herkennen zij niet. En bovendien onderstrepen ze, de anderen zijn leiders. En daar is begonnen, dat is het centrum, leiders van de kerk van Jeruzalem. De moeder van alle gemeenten, wat zegt Paulus, wat zij geweest zijn. Maakt voor mij geen verschil. God ziet de persoon van de mens niet aan. Paulus brengt daarmee dus een Hebreeuwse uitdrukking over in het Grieks. Letterlijk schrijft hij, God neemt het voorhoofd niet aan. God kijkt niet eerst wie die voor zich heeft. Om dan een cijfer te geven. God kijkt niet zoals wij mensen kijken. Dat als je een vooraanstaand iemand ontmoet, dat je een heel vriendelijk en aardig doet. En als je een simpel iemand doet, dat je er nauwelijks tijd voor hebt. God ziet niet naar het voorhoofd. Geliefde, wat is dat een diepe, rijke gedachte. Die wij ook veel te weinig beseffen. Ik denk dat ik er niet ver naast zit. Dat velen van ons, Gods kinderen in diverse categorieën indelen. Er zijn hele belangrijke christenen, hun naam lees je geregeld in het RD. Hele belangrijke christenen. Er zijn gewone christenen. En er zijn er ook, ja, net aan. En daar rekent u zichzelf bij. Niets bijzonders. Maar hoe is het? Dat is heel verdrietig voor de Heer, hoor. Hoe is nou in een goed gezin? Helaas, door de zonde zijn er her en der uitzondering, maar hoe is het nou in een goed gezin? Ik hoop dat u me allemaal bijvalt. Je houdt van al je kinderen evenveel. En nou kan een kind, dat goed is met zijn handen, maar niet zo goed leren kan, en zijn broer heeft het VWO gehaald, denken, papa is veel blijer met mijn broer, want wat kan ik nou? maar je doet je vader zo'n onrecht. Hij houdt van allebei evenveel. En hij bidt voor je broer dat met zijn makkelijk leren niet ondergaat. En hij bidt voor jou dat het werk van je handen gezegend mag worden, dat je op je plek mag komen. En dat je in vrede door het leven mag gaan aan zijn hand. Je houdt van al je kinderen evenveel. En dat is bij de Heere in volkomenheid. Alle gelovigen zijn zijn kinderen en erfgenamen. Alle zijn hem in Christus even dierbaar. Want hij ziet de persoon van de mens niet aan. Om aan de hand van degene van wie hij voor zich ziet te bepalen hoeveel liefde hij heeft. Hij ziet ze allemaal aan. Zelfs de kleinste in de genade. Hij ziet ze aan in Christus. En hoe ziet hij het dan? Dan ziet hij, daar hebt u ook de vader en de catechismus. Dan ziet hij je aan in Christus, alsof je Christus bent. Hij ziet Christus en daarom houdt hij van allemaal evenveel. Hij ziet Christus, evenals had u nooit zonde gekend, nog gedaan. Ja, al had u zelf net als Christus de gerechtigheid van de goddelijke wet volbracht. Daar hebt u nou het geheim. Zo ligt het bij de Heere. En nou moet u niet meer op de vrouwengesprekskring of in een ander verband denken, die vrouw, die kan het zo mooi zeggen. Dat kan ik helemaal niet. Die vrouw kan een inleiding maken, dat kan ik niet. Nou, probeer het eens, misschien kunt u het wel. Die vrouw kan zo mooi bidden, terwijl ik me geen raad zou weten als ik hardop moest bidden. Die is veel meer christen dan ik. Nee, God ziet de persoon van de mens niet aan. God is niet een beetje een vakzieke leraar. Die degene die altijd een 9 halen, dat, je kunt merken, daar is een sympathie. En die geregeld het randje van een voldoende zit. Oh, die is niet zo belangrijk. God ziet de mensen, dat heeft Petrus zelf ervaren. In Handelingen 10. In dat huis van Cornelius, dat weet u toch, bomvol zat met allemaal rouwdouwers uit het leger. En Petrus met verwondering toen hij het evangelie van wat God gedaan heeft in Jezus. Toen hij dat verpreekte en die mensen tot geloof kwamen, kwam de Heilige Geest op hen. Net zoals bij hen in Jeruzalem. En zo is het nou ook met Paulus en de andere apostelen. Paulus is in rangorde niet minder, omdat hij niet met Jezus gewandeld heeft en pas later geroepen is. Weet je wat nou het mooie is? Als er nou echt een gezond geestelijk leven is, hè, dan is er iemand van buiten die kerk, die komt binnen en die komt tot geloof. En die is zo jaloers op ons, die van kindsbeen af erbij opgegroeid zijn. En die denkt, die mensen hebben niet in de zonde geleefd zoals ik. Maar als daar die droefheid naar de Heer is, als daar dat levende geloof is, hè, dan hou ik zoveel van zo iemand in Christus. En dan kijk je niet erop neer van, nou, die komt er ook nog bij. Maar dan, dan kijk je er tegenop. Nee, niet tegen die jonge vrouw of die jonge man. Maar wat God in dat leven gedaan heeft. En zo is met Paulus ook. Paulus is niet trots. Paulus haalt de anderen niet naar beneden. Hij weet, Paulus, dat alles wat hij is en wat hij heeft, enkel te danken is aan Gods genade. En elders schrijft hij: ik ben de grootste van de zondaren. En weer elders: ik ben de minste van alle apostelen, die het niet waardig is apostel genoemd te worden, omdat ik de kerk van Jezus vervolgd heb. Schrijft in 1 Korinthe 15 vers 9. Maar door Gods genade, proeft u het, hij is niet met zichzelf bezig, hij is met wat God doet bezig. En wat hij ook verkondigd heeft onder de gelaten. Door Gods genade is hij niet minder dan de andere gelovigen. En is zijn roeping niet minder dan die van de andere apostelen. Dat schrijft hij ook, de minste van de apostelen. En in 2 Korinthe 11 schrijft hij juist weer: ik ben niet minder dan de andere apostelen. Je moet het geheim kennen om te zien dat Paulus niet hier of daar uit de bocht vliegt, maar dat hij werkelijk in de genade zit. Dat is de eerste gedachte. De tweede: de apostelen erkennen Paulus' evangelie en roeping. Nu komt het hoofdpunt van dit gedeelte. Deze zin begint met want. Want zij die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd. Als ik het letterlijk vertaal uit Grieks, ze hebben niks aan mij toegevoegd. Ze hebben niks toegevoegd aan de inhoud van Paulus' prediking. Niets toegevoegd aan zijn gezag. En nou even de lijn terug. Gedurende 17 jaar heeft hij nou het evangelie gepreekt, zonder dat ze daar enig deel aan gehad hebben. En nu na 17 jaar gaat hij naar Jeruzalem om hen het evangelie voor te leggen dat hij preekt. En dat is niet om hun goedkeuring te krijgen of correctie, maar omdat God gezegd heeft dat hij gaan moest door een openbaring. Hij gaat voor erkenning van de waarheid daarvan tegenover de aanvallen van de Judaïsten. En dat is er gebeurd in Jeruzalem. De apostelen hebben het evangelie, Paulus zegt: dit preek ik. Dit heeft Christus me geleerd. En de andere apostelen zeggen: nou, we zouden niet weten wat daaraan ontbreekt of wat eraan toegevoegd moet worden. Paulus, we zijn het van harte met je prediking eens en dus niet met de Judaïsten. Wat een zegen. Want dat gevaar, geliefde, loopt er nou altijd. En het sluipt er zo in. Dat gevaar om iets aan het evangelie toe te voegen wat wij kunnen doen. Dat van die rijke jongeling zit er zo in. En onze jongeren ervaren dat ook. Wat kan ik nou doen dat ik verder kom? En dat sluipt er op de een of andere manier in. Net als bij de rijke jongeling die denkt dat Jezus, met al die wetten die er zijn, dat hij een speciale wet onderhoudt, waardoor hij meer vrede proeft bij Jezus dan bij zichzelf. Wat moet ik doen? En bij een ander, onze benauwdheid, een mens moet eerst: ja, maar ben ik nou genoeg benauwd geweest? Heb ik nou genoeg last van mijn zonde? En weer een ander: ja, maar je moet vasten, dan ben je een echte christen. En dan verheffen we datgene wat wij doen boven het werk van Christus. Dan is het geloof in Christus natuurlijk en nog iets. Wat kort en krachtig het evangelie is. Christus en voor de rest niks. Geloof in de Jezus Christus en ge zult gered worden. Neem hem aan uit de handen van de Vader. Kus de Zoon. En besef dat je dan alles omhelst. Je levendmaking, je rechtvaardigmaking, je heiligmaking, je heerlijkmaking. Alles is in Christus. Zou God ons met hem niet alles schenken? Christus is alles. Dus de gelaten kunnen de prediking van Paulus aanvaarden als Gods woorden. De andere apostelen doen dat ook. Dat klinkt negatief. Ze hebben er niks aan toegevoegd. Daarom voegt Paulus, vertelt Paulus in vers 7 het positieve resultaat van de ontmoeting in Jeruzalem. Maar in tegendeel, zij zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was. Zoals Petrus dat onder de besnedenen. Nu positief, ze hebben er niks aan toegevoegd, maar in tegendeel staat er. En dan doet Paulus twee mededelingen over de apostelen. In de eerste plaats dat Paulus het evangelie onder de onbesnedenen is toevertrouwd. Zoals die onder de besnedenen aan Petrus. En in de tweede plaats, vers 9, ziende, wetend Gods genade. Het resultaat van Gods genade die door Paulus werkt. En de eerste begint in vers 7 dus. Ze zeggen dus twee dingen. Ze zien aan mij dat het evangelie is toebetrouwd. En vers 9. Erkenden de mij gegeven genade. Wetend. En dat is nou het geheim, die twee dingen. Beide werkwoorden wijzen erop dat de apostelen het geestelijk waarnemen. En de tijdvorm die Paulus ervoor gebruikt, kan erop wijzen dat ze het beginnen in te zien. Het wordt voor hen steeds duidelijker dat God, dat Christus Paulus geroepen heeft en door hem werkt. En ze erkennen, Paulus spreekt het zuivere evangelie onder de heidenen. Het evangelie is toevertrouwd. Door wie? Niet door de apostelen. Dit is wat met de vakterm heet het goddelijk passivum. In niet alle teksten wordt God genoemd en wordt een passivum gebruikt. En dan is God het onderwerp. God zelf heeft aan Paulus de bediening onder de heidenen toevertrouwd. En dat gaan ze zien, de tijdvorm die Paulus gebruikt, als een voldongen feit. Net zo voldongen feit als dat Petrus geroepen is om het evangelie te verkondigen onder de Joden. God zelf heeft Paulus die opdracht gegeven. En kijk, in het kader van dat Paulus zegt dat er geen ander evangelie is, kan hij niet bedoelen. Want ja, alles, elke zin kan anders uitgelegd worden. Geef me van iemand één regeltekst en ik breng hem aan de galg, is een spreekwoord. Dus dat lukt wel. Paulus zegt hier niet, ik preek onder de heidenen een ander evangelie dan Petrus onder de besnedenen. Het duidt de twee verschillende werkgebieden aan, wat een ander accent kan meebrengen. Want zij, de Joden, onder wie Petrus spreekt, leven volgens de Joodse wetten en regels, Paulus onder de heidenen niet. En op dat punt is de verdachtmaking van de judaïsten, Paulus spreekt een afwijkend evangelie, voor eens en altijd weerlegd. Dat heeft Lucas ook prachtig beschreven, want daar hangt dit mee samen, in zijn beschrijving van dat apostelconvent in Handelingen 15. Dan moet u even met me opzoeken, Handelingen 15. En er is dat besluit uitgekomen, hè, dat aan de heidenen geen andere dingen worden opgelegd dan een paar dingen die de Joden, die de niet-christen Joden, met wie ze in contact komen, buitengewoon zou ergeren. En wat voegen ze nou toe aan die brief? Vers 24. En daar heb je de judaïsten. Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen, dus uit Jeruzalem, u met woorden in verwarring hebben gebracht. En uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet onderhouden. En wat schrijven de apostelen? Wij hadden hen daar geen opdracht toegegeven. Daarom heeft het ons, nadat we het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefden, Barnabas en Paulus. En wat zeggen dan de apostelen van Barnabas en Paulus? Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Nou, mooie getuigenis kun je niet krijgen. Paulus vermeldt dat hier zelf niet. Paulus geeft vanuit het perspectief een ander verslag dan Lucas in de Handelingen. Daar gaat het echt om de vergadering. Bij Paulus gaat het erom wat de Heere met hem in Jeruzalem gedaan heeft. En hij vermeldt niet, ja, en ik heb een goed getuigenis meegekregen. Dat zou de indruk kunnen wekken alsof die toch van de apostelen afhankelijk is. Maar wat betreft Gods werk in je leven, ben je niet van een ander afhankelijk. Als je voor het eerst aan het heilige avondmaal mocht gaan. En je vertelt het aan je moeder, die onder een andere prediking zit, en ze neemt het niet over. Dan kun je wel verdrietig zijn. Maar dan moet je het avondmaal niet uit je handen laten glippen. Het is een zaak. U mag toch zeggen, Heer, u weet waarom het me te doen was. Daarom zeg ik ook wel eens, schrijf het op. Als je later aangevallen wordt, dat je het weer door kunt lezen. En weer zeggen, ja, Heer, zo was het toch. Proeft u onafhankelijk van mensen en al diep afhankelijk van de Heer. En daarom schrijft Paulus het zoals hij het geschreven heeft. En Paulus formuleert nu zelf dat de apostelen hebben opgemerkt dat de Heer hem de bediening onder de heidenen heeft toevertrouwd. En dan vers 8, want hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. De legitimiteit van Paulus' bediening ligt verankerd in het feit dat degene die aan het werk was door Petrus, met het oog, dat geeft een goddelijk doel aan, op de heidenen, werkte ook door Paulus met het oog op de heidenen. Ik zei bij Petrus heidenen, maar het moeten besnedenen zijn. En dan gebruikt hij het werkwoord energeo, ons woord energie komt daar vandaan. Paulus gebruikt dat woord heel graag om dat krachtige werken van God aan te duiden. Het is ook zo'n wonder, mensen. Het is een wonder als iemand die doodgepreekt is zijn leven lang, dat hij voor het eerst op gaat veren en het gaat over mij. En het is zo'n machtig wonder dat iemand die er niet bij opgevoed is en het niet miste, misschien wel altijd toch hunkerde ergens bij te horen. Als die wordt opengemaakt om het woord Gods te ontvangen. Ja, daar is dezelfde energie in werkzaam als bij de opwekking van Jezus Christus uit de doden. Want dan zet je 1000 dominees op 1 mens, ze kunnen hem niet bekeren. Maar als God met zijn kracht komt, u die dood waart, levend gemaakt met Christus. Hoe de apostelen dat herkenden, dat wordt niet vermeld. Als ik gewoon de handelingen bestudeer en de Heere werkte mee, waar wordt dat aangezien? De kracht van God in de bekering van heidenen. Dat ze worden toegebracht. En dat ze zeggen, Jezus, uw genade alleen. En dat is nou het belangrijkste, geliefde. Niet dat we een fijne gemeente zijn. Niet dat iedereen voor elkaar klaarstaat. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. In het gezin, als je die saamhorigheid ervaart, nou. Maar dit is de kern waar het om ons te doen moet zijn. Dat de Heere door de prediking mensen tot een persoonlijk geloof brengen. Dat er kinderen de Heere lief krijgen. Dat jonge mensen, die misschien gedacht hebben, nou als ik het huis uit ga, kap ik met heel die zooi. Dat voordat ze ermee kappen, geraakt worden om er nooit meer van los te kunnen komen. En wat een wonder dat de Heere doet ook in ons midden. En dat dit gebeurt, maakt klein. Ook de laatste avondmaalsviering, waarbij de Heere rijkelijk aan ons en in ons zijn genade gedemonstreerd heeft. En van daaruit vloeit bij hen die daarin delen, liefde en saamhorigheid. En dan ben je zo blij als je kinderen goed met elkaar om kunnen gaan. Dat ze er voor elkaar zijn, enzovoort. En natuurlijk moeten onze kinderen van elkaar wat verdragen. Maar wat heerlijk die verbondenheid. Nou, daar merk je het werken van de Heere. En Paulus schrijft elders, in de Korinthebrief, mijn boodschap en prediking bij jullie was niet zoals die redenaars van jullie met wijze overtuigende woorden. Maar het was een demonstratie van de kracht van de Heilige Geest. Er gebeurde wat. En er is er geen verschil tussen de prediking van Petrus en Paulus. Het is dezelfde God en dezelfde Geest. En uiteindelijk gaat het niet om Petrus of Paulus, maar om God die werkt. Daarom gaat het ten diepste niet om u of mij. De apostelen hebben berichten gehoord over de vrucht op de prediking van Paulus. Maar ze aanbidden de Heere. Er is wezenlijk verschil tussen een andere context van de prediking en een ander evangelie. Het is niet zo, ze preken allemaal uit dezelfde Bijbel, dus het is allemaal Bijbels. De verkondiging van een voorwaardelijk evangelie, waarbij je eerst genoeg dit en dan genoeg dat moet hebben om tot Christus te gaan. Of eerst moet weten dat je uitverkoren bent om de belofte van het evangelie te mogen omhelzen, is een ander evangelie. Het is geen evangelie. Maar het is legitiem dat er andere accenten zijn. Als dominee in Apeldoorn sta ik in een andere context dan op een dorp op de Veluwe. En de dominee in Amsterdam staat weer in een andere context. Dat betekent niet dat je bijvoorbeeld in Amsterdam om de mensen, omdat je ze anders niet krijgt, moet verzwijgen de werkelijkheid en de ernst van de hel. De hele Raad van God moet in Amsterdam, in Elspeet en noem maar op in Apeldoorn aan de orde komen. Paulus brengt overal hetzelfde evangelie, maar dan heeft hij de verscheidenheid in zijn brieven. Hij past het elke keer weer toe naar de context waar die mensen in leven. En dan zijn er ook andere accenten mogelijk. Dat is juist de veelkleurige wijsheid van God. Petrus is de apostel van de hoop. Johannes de apostel van de liefde. Paulus de apostel van het geloof. Maar bij Petrus komt het geloof en de liefde ook aan de beurt. En bij Johannes komen behalve de liefde ook geloof en hoop aan de beurt. Het is geen andere inhoud. En daar zie je de veelkleurigheid van de wijsheid van God. Net als in onze gezinnen. Aan de ene kant zeg je wat lijkt is op elkaar. En aan de andere kant zijn ze gelukkig geen kopietjes van elkaar. En zo is het nou ook met de dienaren van het woord. Als er maar geen enkele voorwaarde van de bekeerde mens wordt ingebouwd. Of van de gelovige mens. Onvoorwaardelijk alleen wat God gedaan heeft in Jezus Christus. Geliefd, wat mogen we er heerlijk voor zijn dat in die vroege kerk tussen de apostelen geen scheur gekomen is. Zodat hun getuigenis niet eenstemmig zou zijn. En werkelijk de bron en norm mag zijn voor alle eeuwen daarna. Wat mag die eenheid van het Nieuwe Testament een bevestiging zijn van de waarheid van het woord van God. Een prachtig meerstemmig koor dat toch hetzelfde lied zingt op dezelfde toonhoogte. Gelooft in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden, u en uw huis. En resoneert dat gezang van de verlossing al met verwondering in uw hart. Amen. Psalm 84, opnieuw het trefwoord alleen. Nu het derde vers na het dankgebed, vers 4, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84, nu vers 3, straks vers 4.